Als je kijkt naar de 100 mensen die het afgelopen decennium hebben gevormd, dan vind je de president van de Verenigde Staten pal naast een 20-jarige podcaster.
Ja, bizar eigenlijk.
En een ongekozen centrale bankier. Dat is dus absoluut geen toeval. Vrijelijk welkom bij deze nieuwe, diepgaande verkenning. Fijn dat je erbij bent.
Zeker, welkom.
We duiken vandaag direct in de architectuur van onze moderne realiteit. We leggen namelijk dossier Trump 2015 tot 2029 op tafel.
Oh ja, het beruchte dossier.
Precies. En we snijden specifiek bijlage B aan. Dit is een inventarisatie van de 100 individuen die de transformatie van de Amerikaanse en eigenlijk de wereldwijde orde hebben geforceerd.
En dan niet door van die abstracte verdragen of zo.
Nee, klopt. Maar door keiharde persoonlijke invloed. En even voor de duidelijkheid vooraf. We kijken hier dus niet naar een soort morele rangorde van wie er goed of slecht was.
Nee, het is geen goedkeuring van standpunten of iets dergelijks.
Nee, zie het echt als een autopsie van macht. Wie trok er nou daadwerkelijk aan de touwtjes? En nog veel belangrijker, hoe werkte het mechanisme waarmee zij onze economie, democratie en informatiestromen hebben herschreven.
Ja, want het dossier dwingt ons echt om de geschiedenis te bekijken als een complex netwerk van, hefbomen eigenlijk.
Oké, laten we dit eens uitpakken. Want de samenstellers hebben rigoureus gekeken naar aantoonbare impact, toch?
Absoluut. Iedere naam op deze lijst fungeerde als een soort doorgeefluik voor enorme systemische veranderingen. Sommigen hebben bestaande instituten tot de grond toe afgebroken.
Terwijl anderen in de rook daarvan juist weer totaal nieuwe structuren hebben opgebouwd.
Ja, en wat hier vooral opvalt is de ongekende snelheid. Wat we normaal gesproken misschien in een hele eeuw aan geopolitieke en technologische verschuivingen zouden zien, is hier in pakweg 15 jaar gecomprimeerd.
Puur door de wisselwerking tussen deze 100 specifieke actoren.
Precies.
Nou, laten we die hefbomen dan maar meteen vastpakken. We beginnen, heel logisch eigenlijk, in Washington DC. Want daar ligt het zwaartepunt van deze hele inventarisatie. Donald Trump wordt uiteraard als de absolute centrale spil genoemd.
Ja, dat kan ook bijna niet anders.
Nee, maar de bronnen doen hier wel iets interessants. Ze isoleren zijn invloed dus niet. Ze plaatsen hem direct in een soort reactiemodel met figuren als Joe Biden, Kamala Harris en Nancy Pelosi.
Een heel dynamisch web.
Ja. Maar wat ik me dan afvraag als ik dit lees, omschrijft dit dossier niet gewoon een hele lange, destructieve padstelling? Het lijkt soms alsof de politieke macht in de VS in die jaren louter bestond uit de dwarsbomen van de tegenstander.
Zonder dat er echt iets nieuws werd gebouwd, bedoel je?
Ja. Zonder dat er daadwerkelijk een nieuwe visie werd geïmplementeerd.
Ja, dat is een scherpe observatie. En dat raakt ook echt de kern van hoe machtsmechanica in deze 15 jaar functioneerde. Het dossier beschrijft het als een soort Newtoniaanse politiek.
Voor elke actie een gelijke reactie.
Exact. Trump fungeerde als een soort deeltjesversneller in dat politieke landschap. Zijn hele benadering van institutionele normen dwong de tegenmacht om zichzelf compleet opnieuw uit te vinden. Neem bijvoorbeeld een Nancy Pelosi.
Oh ja, die staat hoog op de lijst.
Ja, haar invloed lag in die periode niet zozeer in het initiëren van grote progressieve wetgeving, maar in het smeden van een ijzeren procedureel schild om de wetgevende macht te beschermen tegen die versneller.
Dus eigenlijk pure verdediging?
Ja, heel vaak wel. En Biden en Harris staan in dit dossier ook niet louter als winnaars van verkiezingen, maar veel meer als de belichaming van een systeem dat, wanhopig probeerde terug te veren naar een status quo van voor 2016.
Terwijl de demografische onderstroom van Amerika natuurlijk al lang onomkeerbaar was veranderd.
Precies. En de institutionele crisis rondom Mike Pence in januari 2021 is daar natuurlijk het ultieme bewijs van.
Oh, wauw, ja. Dat het hele Amerikaanse democratische experiment op dat moment eigenlijk niet afhing van de grondwet, maar gewoon van de persoonlijke interpretatie van één vicepresident.
Op één specifieke middag.
Ja, bizar als je erover nadenkt. Maar weet je, ik vind dat wel een heel erg Amerikaans-centrisch perspectief. Als we de lens even iets uitzoomen en we kijken naar de golven die op de kusten van de rest van de wereld slokken, staren we ons niet te veel blind op Amerika?
Hoe bedoel je dat precies?
Nou, zijn de andere planeten op het wereldtoneel in deze periode niet juist hun eigen zwaartekracht gaan creëren? Emmanuel Macron en Olaf Scholz begonnen ineens heel luid over strategische autonomie te praten. dat deden ze toch niet zomaar omdat er in Washington ruzie werd gemaakt?
Nee, dat is een heel goed punt.
Dat impliceert volgens mij dat Europa decennia lang in een soort sluimerstand verkeerde en pas wakker werd toen de Amerikaanse veiligheidsparaplu onbetrouwbaar bleek.
Wat hier fascinerend is, en dat wordt prachtig uitgelicht in bijlage C, is dat die stelling volledig wordt onderbouwd door de data. Het was een abrupte systeemshock voor Europa en Canada.
Een wake-up call.
Absoluut. Kijk, sinds de Tweede Wereldoorlog was de geopolitieke architectuur van het Westen gebouwd op de absolute rotsvaste voorspelbaarheid van de Verenigde Staten.
En die was ineens weg.
Ja, de verdamping van dat axioma definieert echt deze 15 jaar. Toen het protectionisme en die interne polarisatie de Amerikaanse buitenlandpolitiek zo grillig maakten, zagen we een directe kettingreactie.
Ja, Justin Trudeau moest in Canada ineens zijn handelsovereenkomsten agressief gaan diversificeren, toch?
Klopt. En Macron probeerde, eigenlijk best wanhopig, een onafhankelijk Europees defensieapparaat te forceren samen met Scholz. De allergrootste geopolitieke erfenis van dit tijdperk is misschien wel dat de oude Pax Americana werd vervangen door een soort multipolair improvisatietheater.
En in dat theater zag je natuurlijk andere grootmachten direct in dat machtsvacuüm stappen.
Oh, zonder twijfel. Vladimir Poetin en Xi Jinping staan nadrukkelijk op deze lijst. Maar het valt me op dat ze compleet andere hefbomen gebruikten. Waar Poetin vooral inzette op asymmetrische oorlogsvoering en het actief exploiteren van die westerse interne verdeeldheid, zien we dat Xi de opkomst van China veel meer langs economische lijnen forceerde.
Ja, en infrastructurele lijnen, vergeet dat niet. Precies. En daar dwars doorheen loopt dan ineens de opkomst van Volodymyr Zelensky, die de asymmetrische informatieoorlog feitelijk terugbracht naar een strijd om het globale morele leiderschap.
Ja, Zelensky werd echt het wereldsymbool van verzet. En de dynamiek tussen die drie leiders toont perfect aan hoe de definitie van een wereldmacht in die periode versplinterde.
Hoe bedoel je versplinterde?
Nou, Poetin begreep bijvoorbeeld dat je een militair superieure tegenstander kunt verlammen, simpelweg door hun binnenlandse informatiestromen te vergiftigen.
Aha, desinformatie.
Ja, en Xi Jinping begreep op zijn beurt dat als je de toeleveringsketens voor microchips en zeldzame aardmetalen controleert, je de economieën van je tegenstanders in een wurggreep hebt, zonder ook maar één schot te hoeven lossen.
En Zelensky dan?
Zelensky demonstreerde dat in een digitaal verbonden wereld de pure macht van het narratief daadwerkelijke wapenleveranties en miljardensteun kan genereren. Het was een botsing van drie totaal verschillende theorieën over hoe geopolitiek werkt.
Oké, dus politici, internationaal en nationaal hielden elkaar eigenlijk volledig in een houtgreep.
Ja, dat kun je wel stellen.
En daardoor ontstond er natuurlijk een immens besluitvormingsvacuüm. En als de geschiedenis ons iets leert, is het wel dat macht nooit onbenut blijft liggen, toch?
Zeker niet.
En dit brengt me bij misschien wel de meest ongemakkelijke sectie van het dossier. We verschuiven de focus naar de rechters en bankiers. Want degene die daadwerkelijk de permanente fundering onder de samenleving hebben gebouwd voor de komende 30 jaar, dat zijn helemaal geen gekozen volksvertegenwoordigers.
Nee, we kijken hier echt naar de architecten van de spelregels.
Ja, het Hoge Rechtshof bijvoorbeeld. Het lijkt er sterk op dat de rechterlijke macht is getransformeerd tot het eigenlijke parlement van dit tijdperk. Rechters worden geacht neutraal te zijn, maar als we naar deze periode kijken, zijn rechters en speciale aanklagers stiekem niet gewoon de vertraagde polities van dit tijdperk geworden?
Dat is echt de structurele verschuiving die vaak onder de radar verblijft. We zijn geneigd ons te focussen op de waan van de dag. Het dossier wijst Mitch McConnell hierbij aan als de absolute meesterarchitect.
Oh ja, zijn naam komt heel duidelijk naar voren.
Hij begreep als geen ander, wetgeving is tijdelijk, maar jurisprudentie is permanent.
Wauw.
Door procedurele regels mede-ogeloos in te zetten, wist hij de benoemingen voor de federale rechtbanken en het Hoge Rechtshof decennia lang te bevriezen of juist te versnellen. De invloed van rechters als John Roberts en Clarence Thomas was in deze periode echt astronomisch.
Omdat het parlement faalde om consensus te bereiken over gigantische thema's zoals abortus of burgerrechten.
Precies, en dus verschoof dat hele slagveld naar de rechtszaal. We hebben het hier over de fundamentele herijking van burgerlijke vrijheden gedicteerd door mensen die nooit verantwoording hoeven af te leggen aan een kiezer.
En zelfs de controle op de uitvoerende macht verschoof naar dat juridische domein. Denk aan onafhankelijke aanklagers zoals een Jack Smith. Het voelt bijna alsof we de democratie hebben uitbesteed aan juristen omdat de politici het gewoon lieten afweten.
Ja, de institutionele spanningen waren enorm.
Maar als we het dan toch hebben over ongekozen machten die de samenleving besturen, moeten we denk ik direct door naar de machinekamer van de wereld. De economie.
Ah ja, het grote geld.
Precies. Hier zie je namen als Jerome Powell van de Federal Reserve, Janet Yellen, Christine Lagarde van de ECB, maar ook private giganten zoals Larry Fink van BlackRock en Warren Buffett.
Cruciale spelers.
Ja, ik wil de stelling wel aandurven dat de rentebesluiten van Powell of de kapitaalallocaties van Fink in de praktijk meer impact hadden op het dagelijks leven van de burger dan welke wet er in die tijd ook is aangenomen.
Nou, dat is gewoon een feitelijke constatering als je kijkt naar de kapitaalstromen in die 15 jaar. Terwijl politici aan het ruzien waren, moesten deze centrale bankiers de daadwerkelijke financiële stabiliteit bewaken in een tijdperk van opeenvolgende mondiale crisissen. Pandemieën, toeleveringsschokken, oorlogen.
Ze beheerden eigenlijk de zwaartekracht van het geld.
Mooi gezegd, ja. Toen de Federal Reserve besloot de rente agressief te verhogen, herschreef dat onmiddellijk de begrotingen van opkomende economieën wereldwijd. Het raakte de hypotheek van de burger, de overlevingskans van start-ups, alles.
En zo'n figuur als Larry Fink dan?
Nou, BlackRock beheerde biljoenen dollars. Biljoenen. Wanneer Fink een brief schreef aan CEO's waarin hij stelde dat klimaatrisico simpelweg een investeringsrisico is, bewoog de markt sneller richting verduurzaming dan welk internationaal klimaatakkoord dan ook had kunnen afdwingen.
Dus kapitaal is een veel snellere en misschien wel meedogenlozere hefboom dan politiek beleid?
Zonder twijfel.
Kapitaal stuurt de materiële wereld, maar er is een andere hefboom die in dit dossier minstens zo krachtig bleek. De beheersing van onze perceptie, de digitale megafoons.
Oh ja, big tech en het medialandschap.
Ja, je kunt onmogelijk begrijpen waarom de wereld tussen 2015 en 2029 zo transformeerde, zonder te kijken naar degene die de informatiestromen beheerde. Silicon Valley versus Washington.
De tech-titanen.
Precies. Het dossier noemt Elon Musk expliciet als misschien wel de meest invloedrijke ondernemer van dit tijdperk. En hij staat daarnaast Mark Zuckerberg, Tim Cook en natuurlijk de pioniers van de AI-revolutie. Zoals Sam Altman en Demis Hassabis.
Ja, we zagen daar echt een machtsverschuiving.
Maar ik worstel hier toch een beetje mee. Waarom staan de beheerders van sociale platforms en softwarebedrijven op dezelfde hoogte als staatshoofden in dit dossier? Is het niet gewoon software die we vrijwillig gebruiken?
Ja, en dat is nou precies de grote denkfout. We beschouwen dit als neutrale software. Maar als we dit verbinden met het grotere geheel, dan fileert het dossier haarfijn hoe de transitie van een informatie-economie naar een aandachtseconomie de spelregels van de democratie zelf veranderde.
Hoe dan precies?
Nou, neem Zuckerberg. Hij schreef geen wetten, maar hij implementeerde algoritmes die bepaalden welke informatie miljarden mensen dagelijks consumeerden. Omdat het bedrijfsmodel van deze platforms volledig afhankelijk was van maximale betrokkenheid, beloonde de algoritme systematisch extreme, emotioneel geladen content.
Ah, dus de polarisatie die we in het congres zagen was eigenlijk gewoon een directe afspiegeling van het algoritme op de telefoons van de kiezers?
Precies dat. En toen Elon Musk besloot om een platform aan te schaffen, deed hij dat niet simpelweg als een financiële media-investering, maar als de overname van de digitale publieke ruimte. Ze bouwden niet alleen de infrastructuur van het debat, ze manipuleerden de hele architectuur van de waarheidsvinding.
En dat had natuurlijk catastrofale gevolgen voor het traditionele medialandschap. We zagen dat compleet fragmenteren.
Ja, de oude poortwachters vielen om.
Ja, want traditionele nieuwsankers zoals Rachel Maddow, Anderson Cooper en Sean Hannity, die verloren hun monopolie op het narratief. Ze moesten de strijd om aandacht ineens aangaan met enorme, hyper-onafhankelijke megafoons.
De podcasters en onafhankelijke mediamakers.
Je meer kiezers dan hele radionetwerken bij elkaar. Lex Fruitman voerde urenlange, ongefilterde gesprekken met wereldleiders. De macht verschoof van de institutionele zender naar de parasociale relatie.
En de implicatie daarvan is gigantisch. Kijk, in de 20e eeuw lag de politieke macht bij degene die de drukpres of de uitzenderrechten bezat.
Logisch.
Maar in dit tijdperk zagen we dat het algoritme van een tech-CEO of de microfoon van een onafhankelijke podcaster soms meer invloed had op de democratie dan een traditioneel instituut. De macht verschoof naar degene die de intimiteit van de podcastmicrofoon het best begreep.
En kiezers zochten niet meer naar objectief nieuws, maar naar een gids, toch?
Ja, een gids in een oceaan van informatieoverload. Dat benadrukt echt het belang van kritisch denken in deze periode. Mensen zochten iemand die ze het gevoel gaf dat ze de chaos samen aan het ontcijferen waren. En dat creëerde dus die afgesloten informatiesilo's.
Waarin totaal verschillende realiteiten naast elkaar konden bestaan.
Juist.
Oké, dat brengt ons eigenlijk bij het laatste grote stuk van de puzzel. We hebben de machthebbers, de rechters, de bankiers en de techmiljardairs besproken. De kille structuren. Maar we moeten ook kijken naar de ideeën en de activisten op de grond die de tijdgeest proberen te vangen.
De burgerbewegingen en denkers.
Ja, want de straat begon natuurlijk terug te vechten. Klimaat is een gigantisch thema in deze bronnen. En we zien hoe figuren variërend van de piepjonge activiste Greta Thunberg tot de filantroop Bill Gates en de politicus Frans Timmermans de koers van de planeet probeerden te wijzigen.
Allemaal op totaal verschillende manieren.
Compleet verschillend. Thunberg kreeg met morele urgentie miljoenen de straat op. Gates wilde het oplossen door miljarden in technologische innovaties te pompen. En Timmermans probeerde het dicht te timmeren met massieve Europese wetgevingspakketten.
Ja, die vergelijking illustreert precies de complexiteit van dit tijdperk. Het klimaatvraagstuk vereiste een gecoördineerde mondiale reactie, maar het werd benaderd vanuit geïsoleerde machtscentra.
Iedereen deed het op zijn eigen eilandje.
Ja. Thunberg belichaamde echt die bottom-up woede van een generatie die de institutionele traagheid niet meer pikte. Gates vertegenwoordigde het techno-optimisme.
Het idee dat we ons wel uit deze crisis kunnen innoveren, zeg maar.
Precies, zonder het economisch model te veranderen. En Timmermans was het voorbeeld van de bureaucratische aanpak. Maar geen van deze benaderingen kon op zichzelf succesvol zijn. De wrijving tussen deze methodes dicteerde de voortgang.
Wrijving is wel echt het sleutelwoord voor deze periode. Want naast het klimaat zien we ook analisten en denkers zoals Yuval Noah Harari en Anne Applebaum die wanhopig de chaos probeerden te duiden in hun boeken.
Ja, die probeerden het raamwerk te schetsen van wat er misging.
Terwijl op straat de felle burgerbewegingen en maatschappelijke beïnvloeders het overnamen. En als ik dan naar de uiterste van het politieke spectrum in dit dossier kijk, van Alexandria Ocasio-Cortez, AOC en Bernie Sanders aan de ene kant.
Die het economische model fel bekritiseerde.
Ja, en aan de andere kant figuren als Ron DeSantis, Marjorie Taylor Greene en Vivek Ramaswamy, die zich volop de culturele oorlog storten. En dan, heel bizar, zie ik lachend op diezelfde lijst de CEO van Microsoft, Satya Nadella, rustig zijn AI-imperium uitbouwen.
Het is een bond gezelschap.
Ja, maar echt, hoe vormen al deze compleet tegengestelde persoonlijkheden samen in hemelsnaam één coherent historisch tijdperk? Het voelt alsof ze allemaal in een andere film spelen.
Nou, het misverstand is dat geschiedenis een georchestreerd proces is waarin iedereen netjes dezelfde richting uitloopt. Het dossier toont juist aan dat de geschiedenis een collectief proces is, aangedreven door frictie. Deze botsing van wereldbeelden is de kern van de 2015-2029 transformatie.
Dus de botsing is het tijdperk.
Ja, zonder de scherpe kritiek van een AOC had de retoriek van de populistische rechterflank een heel ander doelwit gehad. Ze hielden elkaar in een meedogenloze houtgreep en juist door die frictie veranderde de wereld.
Oké, dus in plaats van te zoeken naar een gezamenlijke visie, moeten we deze periode eigenlijk lezen als één grote crashtest voor onze instituties.
Dat is een perfecte samenvatting.
En dat brengt ons dan bij de kernconclusie van bijlage B. Hoewel de hele periode vaak het Trump-tijdperk wordt genoemd, is het uiteindelijk dus nadrukkelijk niet het verhaal van één persoon alleen.
Absoluut niet.
Het was een periode waarin 100 invloedrijke personen, vriend en vijand, lokaal en globaal, techneuten en politici de politieke, economische en technologische wereldorde van de 21ste eeuw samen, al vechtend, opnieuw hebben getekend.
En voor jou als luisteraar is het cruciaal om je dit te beseffen. De wereld waarin we nu navigeren, de realiteit waarin je vanochtend wakker werd, is gebouwd door deze 100 gezichten. Hun interacties hebben direct invloed op jouw technologie, op jouw economie, en op jouw vrijheid. Ze zijn geen abstracte namen in een boek. Ze hebben de architectuur van jouw dagelijks leven gevormd.
Ja, en dat laat mij achter met een prikkelende gedachte. Iets om misschien zelf nog eens over na te denken. Als de geschiedenis van deze 15 jaar werd geschreven door deze 100 individuen die voortdurend elkaar botsten of samenwerkten,
ja.
Wie zijn er op dit moment dan ongezien bezig met de blueprint voor het navolgende tijdperk? En hebben wij eigenlijk wel de regie over onze eigen informatie? Of dansen we stiekem onbewust op de algoritmes en wetten die deze 100 figuren al voor ons hebben achtergelaten?
Dat is een hele pittige vraag om mee af te sluiten.
Stof tot nadenken lijkt me. Ontzettend bedankt voor je tijd en nieuwsgierigheid tijdens deze diepgaande verkenning. Graag tot de volgende keer.